Ja, ik heb maar wat teksten meegenomen.
Ja.
Om iets te verduidelijken. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb jij de mensen geïnstrueerd om goed hart goede ochtend te zeggen?
Ja, fijn.
U heeft dat waarschijnlijk ook wel gelezen in de dingen die ik ooit gepubliceerd heb. En ik heb het dikwijls ook aangehaald over die uitspraak van Hisamatsu. Die ik te horen kreeg toen ik de eerste keer ook bij Masao Abe was. Toen ik begon met mijn zendweg. En eigenlijk nog helemaal niet van plan was de zend te gaan doen. Dus het is echt een wonder of toeval, of hoe je het ook moet noemen, dat ik daar terecht kwam. Ja. En dat is dat gezegde, die wat Hisamatsu de fundamentele koa noemt. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je ook doen? En dat was naar aanleiding van hele concrete voorbeelden waar ik mee aankwam bij Masao Abe over waar ik geen raad meer wist. Wat ik gelezen had, wat ik meegemaakt heb, ook in mijn praktijk in Leuven. Ik heb dat wel eens verteld van een meisje wat ik begeleide en wat daar uitgestapt is en anderen ook. Er zijn een aantal dingen in het persoonlijke leven, maar ook maatschappelijk. Ook wat ik las over Auschwitz. En wat wij nu allemaal weten, wat gebeurt in de wereld, in het Midden-Oosten, in India, wat met vrouwen gebeurt, in Pakistan. Wat voor mij ook nieuw is en wat ik toch onlangs weer een keer las over studies of rape en verkrachting, hoeveel en hoe verschrikkelijk dat is, wat meestal niet tot ons doordringt. En ook zelfs als ik het een paar keer zie of hoor, dat moet ik op een of andere manier levend houden. En eigenlijk is dat waar wij zo in Zen zo mooi over praten, de koan, de fundamentele koan, maar het klinkt allemaal gauw toch wat abstract en technisch. En ik heb dat meegemaakt op internationale conferenties waar leraren uit Japan, meesters uit Japan, ook daarover spraken en dat er dan gevraagd werd, die fundamentele koan, wat ik ook doe, het werkt niet. Kunt u dat in het Japans opschrijven, dan klinkt het mooier. Olaf, jij herinnert je misschien nog wel. En dan werd het in het Japans opgeschreven en ga je dan mee naar huis. Ik weet niet meer hoe het in Japans is. Maar dat is natuurlijk puur flauwekul. Het gaat om iets zo wezenlijks, dat zodra het al een vorm krijgt, ook in het Nederlands, dat het als een doel voorbij schiet. Hoe hou je dat levend? Hoe hou je dat levend, die onmogelijke vraag. Dus, ik heb zelf heel veel steun gehad aan een paar teksten. Shestov natuurlijk, die er altijd op terugkomt. Hè. Bekend gezegd van hem, kunnen wij de verdoemde lief hebben? En dan bedoelt hij niet alleen de verdoemde na hun dood, wat dat ook is, als dat al bestaat. Maar de verdoemde van het bestaan, de verworpenen, de mensen die in eenzaamheid geboren worden en in eenzaamheid leven en in eenzaamheid sterven en nooit een aanraking of een warmte krijgen, of de mensen die voortdurend in twijfel leven en uiteindelijk beslissen, ik kan niet meer leven, en kiezen voor de dood, voor suïcide. Die heb ik in mijn leven ook dus een aantal meegemaakt. En ook nu heb ik daarmee te maken met iemand waar ik heel veel mee moet praten. En iemand die mij heel dierbaar is van 30 jaar, u kent die niet. En dat confronteert je zo met onmacht. En tegen die achtergrond van, laat ik zeggen, dat lijden of die agony, zoals Hisamatsu het noemt. Of het kwade in het bestaan. Dat er zulke verschrikkingen zijn die gebeuren, door mensen ook, hè. Om dat leven te houden en juist als vraag en iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf ontdekken, maar ik kan alleen vertellen hoe ik dat dan maar probeer. Dus op verschillende manieren, met een aantal teksten en ook door specifiek een aantal, het is wel heel persoonlijk wat ik vertel natuurlijk, maar dat moet misschien ook maar, het is toch iets van hart tot hart, de situaties die ik ken en de soms dramatische verhalen die met mij schrijven, of mensen die ik ken die zo in een impasse zitten. En intussen is dat in de loop van de jaren is dat al uitgegroeid tot een hele litanie. En die zeg ik dan maar op voor alle eenzame en lijdende, ongelukkige, wanhopige, vertwijfelde. Voor mensen die geen raad weten, geen enkele uitkomst zien. Dit zijn mijn woorden dan, hè? Voor de verbitterde. Voor degene die door iedereen afgeschreven zijn en opgegeven zijn. Voor de vervloekte en verdoemde, wie dan ook, in welk opzicht dan ook. Voor de verstotene en de vergetene. Hè? Voor alle satanisten, voor alle die monsterlijke dingen doen. Ja. Voor iedereen die verkracht wordt, voor iedereen die uit het leven stapt. Ja, dat is een manier. En een andere wijze is, dat ik een aantal teksten toch ken, en die zal ik hier voorlezen, eigenlijk zonder commentaar. Teksten die ik ook al jaren, misschien tientallen jaren ken, en die dat voor mij onder woorden brengen en levend houden. Sommige heb ik zelf vertaald, maar ik moet het elke keer, elke dag bijna opnieuw lezen. Zoals in kloosters, boeddhistische, christelijke, sutra's herhaald worden. En psalmen herhaald worden. Omdat dan soms in een regel iets open gaat. Ik heb ook niet een garantie, voor mijzelf niet eens voor mezelf, dat het open gaat. Maar ik moet ze wel lezen. Net zoals je de gelofte maar moet uitspreken. En dat er soms een moment is waarin je even, dat is genade, dat is een wonder. Ik kan niet een knop omdraaien. Ik kan niet zeggen dat ik het altijd besef. En ook niet dat ik het voel. Want soms voel ik helemaal niks. Maar het is een ritueel wat je doet. Wat je gewoon uitspreekt, wat je doet. En twee van die teksten, die misschien in elk geval voor mij, die eerste, koan, wat je ook doet werkt niet, wat ga je doen? En die je tegelijk midden in de actualiteit, die altijd op ons afkomt, alleen dan ben je het nieuws, hè? Die dat levend houden, daar heb ik dus een paar teksten van. Voor de personen die dat zijn, dat is een Rus, Sinjavski, was het een heel andere situatie. Dat was de verschrikkingen in de Stalintijd. Hij heeft jaren in een Siberisch kamp gezeten. Daar is met hem iets innerlijk gebeurd. Dat kun je niet nadoen, ook niet door zo'n tekst te lezen, maar het is een getuigenis dat iets kan gebeuren op het diepste en wanhopigste moment in het leven. En tegelijk is het voor Sinjavski ook in andere teksten een beschrijving van die schreeuw en die roep en het niet weten. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En een andere tekst die erop lijkt is van Elie Wiesel, precies hetzelfde. En die eindigt zelfs met een regel die zo van Hisamatsu kunnen zijn. Er is geen antwoord. Niet van God, niet van de mens. Ik sta hier alleen. Wat moet ik doen? Wat ga ik doen? En die teksten zal ik voorlezen. Gewoon maar nogmaals, omdat het voor mij als een soort gebeden zijn die het proberen levend te houden. Want daar moet ik maar geen illusie over maken. Iets echt levend houden, dat het je blijft raken op alle gebieden. Dat geldt voor ontmoetingen, dat geldt voor die diepste dingen die wij hier in de Zen of in het christendom beleven. Dat moet ergens levend blijven. En niemand kan je zeggen hoe. En voor de een zal het de rozenkant zijn en voor de ander misschien muziek en voor de derde ontmoeting en voor de vierde teksten. Maar teksten, ze horen erbij in alle traditie. En dit zijn dan, laat ik zeggen, mijn teksten. De eerste, die is ja, er is één die ik uit mijn hoofd ken van Sjestov. En die zegt, het allerbelangrijkste is, en dan zegt hij hetzelfde wat Kierkegaard zegt en wat Daisat Suzuki zegt en het boeddhisme zegt, de grote twijfel, hè? Daiji dan. Een grote twijfel niet, nou, ik twijfel of ik de trein zal halen. Maar die fundament vertwijfeling. Hè? Dat je geen enkel houvast meer hebt en dan toch. Dat komt hier in deze teksten tot uitdrukking. En nogmaals, belangrijk is, dit zijn mensen die Hisamatsu niet kennen. Die het boeddhistisch niet kennen. Maar die het voor zichzelf authentiek op een hele uniek ontdekken en verwoorden. Deze is van Sinjavski. En geschreven dus op het moment van zijn eigen diepste wanhoop. Waar een kentering komt. Ik heb die tekst al eens vaker voorgelezen van die kentering. Die zal ik daarna lezen om te laten zien dat dit niet het laatste woord is. Al zegt hij zelf, wat die kentering is, kan ik niet zeggen. Ik kan niet zeggen waarom dat gebeurde, wat het is. Evenmin waarom dit plotseling in mij, dat ergens iets in beweging kwam waarvan ik niet eens kon voorstellen dat ik erin zou geloven. Maar dat gebeurt. En dat is het moment waarin hij alles op zich af ziet komen, voor hem in de Stalin-tijd, de verschrikkingen en zijn onmacht. En tegelijk weten, ik kan hier niet onmachtig zijn. Ik kan niet passief blijven. Ik kan het niet alleen ondergaan. Ik moet het doen. Ik moet iets doen en ik weet niet wat. Het heeft met mij te maken, met die ene stap die ik ga doen. Zoals Saint-Exupéry dat ook een keer zegt, op het moment waarop Saint-Exupéry, laat ik zeggen, in uitzichtloos in de woestijn is. Hij was letterlijk in de woestijn, met zijn vliegtuig neergestort, maar het is allereerst die innerlijke woestijn. Het niks meer zien. En tegelijk daar weten, ik zou het liefst berusten en me neerleggen en me overgeven en dan maar zo, het hoeft voor mij niet meer. Maar dan, zegt hij, die tienduizenden stemmen, al die roep, de roep van heel de mensheid. Eigenlijk is het het verhaal van Kuan Yin, hè? Zij die luistert naar de noodkreten. Maar hier heb je dus een concreet iemand, de Saint-Exupéry, in een woestijn neergestort, die dat ineens ontdekt. Ik moet blijven luisteren en ik moet iets doen en ik weet niet wat. En dan zegt hij ook, de redding is één stap te doen. Een eerste stap, hoe dan ook. Al is het maar dat ik daar, terwijl ik daar lig en eigenlijk niet meer wil leven, op mijn knieën kom, overeind staan en een stap doe. En de volgende stap is opnieuw een eerste stap. En elke verdere stap is eigenlijk een eerste stap. Daar begint het. Dat is een prachtige tekst. En dit is net zoiets. Allereerst, hier is vooral de vraag, de roep. En in die roep klinkt ook van het besef, ik moet iets doen. Een uitdaging, hè? Hisamatsu's koan. Zowel van boven uit de hemel als van beneden af. Van overal, van alle kanten, is het of er schijnwerpers, lichtbundels samenbrengen hier op dit punt en elkaar kruisen. Hier, in mij, dit enige levende, flonkerende punt, dit eenzame punt, hier sta ik, zie de mens. Zie de mens. Zie de mens. Ontvluchten is voor mij niet langer mogelijk. Waar je ook kijkt, niet alleen ik, eigenlijk iedereen in deze wereld, in dit tranendal, in deze verschrikkingen, die belachelijke, beklagenswaardige, mislukte, zondige, laatste mens die wij zijn. Ik wil het niet begrijpen. Ik kan het niet begrijpen. Maar ik wil me ook niet losrukken uit het besef van deze ondergang en vernietiging. Ook dat kan ik niet. Wat moet ik dan doen? Zeg me hoe ik dit alles moet verenigen. Hoe moet ik dit kruis dragen? Zie de mens. En het kwaad. Het kwaad is zo fundamenteel. Ik heb dit nooit beseft. Het lijkt of het kwaad onafwendbaar is. Onafwendbaar. En zal overwinnen. Op alle gebieden, persoonlijk en maatschappelijk, wat moet ik doen? Is het onafwendbaar? Is het een vraag? Is het dat toch ergens diep in ons, al zie ik het niet en voel ik het niet, een ideaal verborgen ligt, waarvan ik soms heel vaag de stem hoor. Hier, diep in mij, diep in ons. Het is een stem die wij misschien niet willen horen, die we verdoven, die we overschreeuwen, die we vertrappen. En toch, altijd weer in de geschiedenis en in ieder van ons, is daar soms plotseling die vreemde opwelling om zich los te maken uit deze verschrikking van de tijd en de weg te vinden naar het licht, naar een opening, naar verlossing, naar uitkomst. Een uitkomst en redding uit het kwade. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Het is een soort natuurlijke, vage, onverklaarbare, opwindende intuïtie over een andere tijd, over een redding, over iets wat mooi is, schitterend, bevrijdend. Kinderen kennen dat. Kinderen kennen dat. Misschien is dat onze enige hoop. Kinderen zijn onschuldig. Het is uitzichtloos, zo voel ik het nog. En toch weet ik, ik moet opnieuw mijn hoop stellen op de kinderen die geboren worden. Werkelijk, zij zijn onschuldig. En zij zijn, ik weet niet waarom, en toch weet ik het zeker, zij zullen het paradijs op aarde kunnen herstellen. Of tenminste, de herinnering aan het paradijs. En ons laten voortgaan. En dan komt bij hem een tekst die hij geschreven heeft in Siberië, die een soort antwoord is, maar een soort echte ommekeer. En ik vind het zo'n indrukwekkend getuigenis, dat toen ik het voor de eerste keer vond, ik heb het opgeschreven, ik moet er iets bij vertellen. Het is geschreven uit fragmenten, brieven die hij schreef aan zijn vrouw vanuit Siberië. Hij heeft een hele hoop brieven geschreven. Die bloemlezing is ooit vertaald in het Russisch. Dat is een hele dikke pil. In het Nederlands is hij ook uitgekomen. En daar staat in het voorwoord, tenminste in de eerste editie die ik ergens heb, enkele voor het Nederlandse publiek minder belangrijke teksten hebben wij maar weggelaten. En uitgerekend deze tekst die ik ga voorlezen, staat er niet in. Dat zegt iets van degene die daar blijkbaar geen raad mee wist, of die angst had voor alles wat religieus is. Maar het is zo'n ontroerende tekst, dat is iets, dat is die plotselinge ommekeer, waar hij geen taal voor heeft en het toch probeert. En dat is voor hem de doorgang. In die verschrikkingen, oog in oog, zegt hij, met het kwade. Oog in oog met het kwade. Een kleine deur is in mij open gegaan. En ik heb mogen zien. Even. En het is pas hierna, en altijd opnieuw op deze wijze bij iedereen, dat de woorden volgen, of de begrippen, of heel die andere rest, of dat nu in de kunst ligt, of in de wetenschap, of in de filosofie, of de theologie, of de psychologie. Het is allemaal niet meer dan een heel facultatief betrekkelijk communicatiesysteem. Hoe zal ik het beschrijven? Het was iets als een toestand van innerlijke, passieve beschikbaarheid. Bijna verlamming. Bijna opgeven. Overgave. En tegelijk, ik toch ergens diep in me in afwachting was dat de deur zou opengaan. Een deur zou opengaan. Het was een soort evenwichtstoestand aan de randen van een waarlijk verslindende innerlijke dorst. Een hartstochtelijk, dorstelijk verlangen om uitkomst. Om mij te kunnen openen, wat ik niet kon. Om te kunnen zien, wat ik ook niet kon. Ik wist niet eens wat. Maar dit verlangen, deze onbekende dorst, was tegelijk absoluut niet een middel waarmee ik het kon afdwingen. Waarmee ik het openen kon bewerkstelligen. Eerder was er in heel mijn innerlijke toestand iets van zwakheid, machteloosheid, hopeloosheid, bijna een soort onverschilligheid. En tegelijk een weigering om ook maar een vinger uit te steken uit mezelf, om wat ik ontdekte of dacht te ontdekken bij die deur die openging, om dat tot me door te kunnen laten dringen. Ik wist, hier moet ik totaal passief blijven. Dat wil zeggen, in feite was er sprake van een tegenstrijdig iets, een soort ontspannen spanning, een soort dadeloos doen, een en al verwachting en tegelijk een verlamming om zelf te bewerkstelligen. Hier en enkel hier ligt het waarlijke beginpunt en tegelijk het eindpunt. Het is zijn manier om te zeggen dat wij het niet af kunnen dwingen met ons ik. En als de boeddhisten praten over het verlies van het ik, is dat in feite wat hij hier op zijn manier zegt. He? Of wat ik dan wel eens zeg, dat alles genade is. Waarbij het zelfs een wonder is dat wij dit mogen ontdekken, dat alles genade is. Sorry, dat zijn mijn woorden. Het kan aan geen twijfel onderhevig zijn, zo gaat hij verder, dat de wijze en heilige van alle tijden, dit ene hebben ontdekt. Met betrekking tot de waarheidservaring. Dat ze dit geweten hebben. Alle mystici die stellen dat kennis, ervaring, herinnering, studie, autoriteit, leraarschap, leerlingschap, training, traditie. Ja, zelfs het verlangen om die werkelijkheid te grijpen en te ervaren, te kunnen bevatten. Alleen maar een onoverkomelijke hindernis is op de weg die naar die werkelijkheid leidt. Slechts wanneer we alles hebben verworpen, wanneer alles in onszelf is uitgedoofd, wanneer we tenslotte opgehouden hebben te geloven en te hopen op wat dan ook, alleen dan kunnen we zeker zijn dat ooit de deur zal opengaan, plotseling en geheel uit haarzelf. Dat is geschreven door iemand die niet kon geloven, die niets had met religie, die gearresteerd is in Siberië omdat hij erotische romans schreef en waar geen druppeltje religie bij was en die ook van zichzelf zei, religie, ik kende het niet eens, ik had er niet eens interesse in. En toch schrijft hij dat hij daar plotseling ontdekte dat hij kon bidden, dat hij riep, dat hij riep, dat hij schreeuwde. Ik weet niet waar dat vandaan komt, dergelijke gedachten om toch te bidden. Uit welk reservoir? Ik geloof niet in God. Ik geloofde helemaal niet. Ik erkende het bestaan van een menselijke ziel absoluut niet. Tot religie heb ik me nooit aangetrokken gevoeld. Ik had er amper een uiterst vage voorstelling van, uit de boekjes die religie aanvielen, in ons gebruikelijke marxistische jargon. En toch gebeurde het. Dat ik riep, plotseling, tot mijn eigen verbazing. Ik heb me toen, als ik door die gangen liep, om ondervraagd te worden en gemarteld, vaak afgevraagd, waarom richten onze gebeden, onhoorbaar, onvoorspelbaar, plotseling in ons opduikend, waarom komen die uit onze ziel, en waarom richten ze zich die onveranderlijk tot de allerheiligste moeder Gods? Vroeg ik ergens om? Nee, ik vroeg nergens om. Ik wist niet waarom ik moest vragen. Niet alleen voor mezelf. Voor alles, voor iedereen. Ik wist één ding alleen, toen ik zo schreeuwde. Als het zo doorgaat met de wereld, met de schepping. Als het kwade zo'n macht heeft, op alle gebied, wordt iedereen, iedereen tot op de laatste man, heel het menselijk geslacht, één voor één, in die helse machine, fijn gemalen. Dat was de wereld waarin hij leefde. Nogmaals, voor Elie Wiesel was dat anders. Wij zijn geprivilegeerd hier. In het Midden-Oosten is het ook verschrikkelijk. Nogmaals, in India is het voor heel veel mensen, voor vrouwen, ook verschrikkelijk. En Pakistan, idem dito. Er zijn zoveel situaties waarvan we proberen moeten daarvan we open te stellen. Ik zeg dat ook tegen mezelf, omdat het met mij ook heel weinig echt doordringt. Dat is misschien een lange weg. Dat opengaan. Ik heb wel eens verteld dat mijn pleegmoeder altijd zien moeilen, moeilen. Jongske, de ziel houdt van langzaam. Maar het moet langzaam komen. En teksten kunnen dit levend houden. En getuigenissen. Maar ik ga er even over verder. Dan komt dat eigenlijk toe op die toespitsing op hemzelf. Hè? Oh, dat heb ik net al voorgelezen, zie ik. Ja, over de kinderen ook. En dan de tekst van Elie Wiesel. Ja, dat is evenzeer een schreeuw. Dat is evenzeer machteloosheid. Maar daar klinkt bijna letterlijk de woorden in voor. Hè, die voor ons zo makkelijk klinken. Van wat je ook doet. Hè, het werkt niet, wat ga je doen? Elie Wiesel, hè, die schrijft dan ook, hè, hier sta ik, alleen, machteloos, oog in oog met de onmogelijke vraag. Een onmogelijke vraag die voor mij altijd verbonden blijft met het begrip Auschwitz. De vraag die een hedendaags theoloog ooit uitdrukte in de titel van zijn boek. Kan er nog sprake zijn van God na Auschwitz? Hè? Er is trouwens ook een boek verschenen. Dat heb ik thuis, maar dat heb ik misschien alles genoemd. The Female Face of God in Auschwitz. Dat zijn getuigenissen van vrouwen die hun traditionele geloof, Joodse vrouwen, in Auschwitz verloren. De meeste kwamen om. Sommigen hebben het overleefd. Die het overleefd hebben, hebben gevraagd, toen ons geloof in stukken viel en er niets overbleef, waar haalden wij de kracht vandaan om overeind te blijven? Ook als onze kinderen in de gaskamers omkwamen, dat we met onze kinderen verbonden bleven. Hoe? Ik weet het niet. Later, jaren nadat ze eruit zijn uit Auschwitz, hebben sommigen van hen dat verbonden met dat begrip van de Shechina. Die Shechina, dat vrouwelijke in God, dat zo zeer afdaalt in de schepping tot in de vernietiging toe. Tot in de meeste ontwording zelfs van het goddelijke. Dat is wat Massoud Abbe kenosis noemt, hè? Ontlediging. En het mooie van Massoud Abbe is dat die ontlediging, dat is een tekst van Paulus, niet alleen betrekt op Christus, maar ontlediging, dat is, hij zegt, heel de Godheid, heel dat onuitsprekelijke waarvan ons hart een vermoeden heeft. Hè? Dat gaat eerst, als het ware, dat deelt in de verschrikkelijkste donkerte, opdat alles verlost wordt. Tot in de mislukking op alle gebieden. Daar doelt hij op. En dan zegt hij, ik wil het met mijn eigen woorden proberen te parafraseren. Deze regel. Kan er nog sprake zijn van God naar Auschwitz? Kan er sprake zijn van hoop naar dit kwaad? Ik weet niet eens of ik geloof of niet. En ik zal dat nooit weten, schrijft hij. Maar precies met het beeld van Auschwitz in mijn hoofd en mijn hart begin ik te ontdekken wat Rabbi Nachman van Bratislava 200 jaar geleden ooit uitsprak. Geen hart zo heel als een gebroken hart. Ik zou dat zo willen parafraseren, zegt hij. Ik zou zijn woorden willen parafraseren als volgt. Geen geloof zo zuiver als een in brokstukken liggend geloof, een gebroken geloof. Want diegenen die heden ten dagen, oog met al het kwade en de verschrikkingen, durft te zeggen dat hij in vrede leeft met zichzelf en met God, is naar mijn overtuiging vervreemd van allebei. Vandaag de dag is het degene die protesteert, die vloekt, de gelovige die woedend is, die zich de echte, ware gelovige mag noemen. Men moet wel waanzinnig zijn om oog in oog met het kwade waarmee we worden geconfronteerd te geloven dat wij mensen kunnen verlossen. Men moet wel waanzinnig zijn om te denken dat wij de mensheid kunnen redden, want dat moeten we. Men moet waanzinnig zijn dat wij elkaar heden ten dagen denken te kunnen helpen. Maar ik pleit voor zo'n waanzin. Het lijkt waanzinnig, maar ik pleit voor zo'n waanzin. Ik pleit voor de mystieke waanzin. Een waanzin die maar één obsessie kent. Verlossing. Niet zozeer van onszelf, maar voor alles en iedereen. Precies wanneer wij, dat is nog steeds Elie Wiesel, oog in oog met het kwade, de uiterste sferen, de uiterste grenzen van de wanhoop hebben bereikt. Wat gaan wij dan doen? Dat is, als niks meer werkt, wat ga je doen? Hè? Moet ik daar blijven staan, voor altijd, passief? Moet ik mijn solidariteit met de slachtoffers van heel het verleden enkel tonen door mij nog bij hen te voegen? Nee, in onze Joodse traditie is wanhoop nooit of te nimmer het laatste woord. Het is de vraag. Het is de vraag van alle vragen. De vraag van alle vragen. Cursief onderstrepen hem. Het is tegelijkertijd het punt waar God de mens ondervraagt over het kwade en ter verantwoording roept. En het is ook tegelijk het punt waar de mens God ondervraagt en ter verantwoording roept. En er komt geen antwoord van geen van beide kanten. Er kan geen antwoord komen. Geen antwoord. Geen mooie boodschap. Geen mooi verhaal. Ook al zijn er, dat moet ik zeggen, getuigenissen in elke religie, dat zegt hij ook, die zeggen, de wanhoop is niet het laatste woord. De sutra's die wij citeren, en wat wij soms proberen te zeggen, wat de Joodse traditie zeggen over de Tikkun Olam, de nieuwe tijd, of wat Johanna, hoe heet ze ook weer, Juliana van Norwich, all shall be well. Allemaal woorden die zo makkelijk en goedkoop klinken. En toch zegt hij, is dat, oog en oog, wat ga je doen? Wat ga jij doen? Het enige waar je bij blijft. Wat ga jij doen? Dat is de kern van alles wat koan is. Dat is wat deze traditie van het boeddhisme, en zeker de Rinzai-traditie, op allerlei verschillende manieren blijft uitdragen. Ik heb het helaas niet bij me, maar ik heb ooit een artikel geschreven in de tijdschrift, toenmalige tijdschrift Zen, met teksten uit de moderne literatuur. Misschien staan die er ook bij, dat weet ik niet meer. Die teksten uit literatuur, uit romans, van schrijvers, zo, die onmogelijke vraag stellen. Het woord onmogelijke vraag is van Shestov. Het is ook een keer gebruikt op een internationale conferentie. Door een Japanse zenmeester. Ja. Als we een mooi woord willen voor koan, is dat de onmogelijke vraag. En toch dat wij dat beantwoorden. Zoals deze Sijaski dat schrijft. Met alle lichten van de schijnwerpers op ons. Met het gevoel van machteloosheid. Van hier is de mens. Met de neiging te willen ontvluchten. En toch daar blijven zitten. Hoe, dat kan niemand je vertellen. En evenmin dat het je troost. Want als wij dat doen, en dan verwijs ik nog naar, als ik 's avonds mijn litanie heb, zowel voor de mensen die mij dierbaar zijn, maar ook voor al die mensen die wanhopig en vertwijfeld en voor alles, je voelt je machteloos. Je voelt je machteloos. En het lijkt soms of het een lachertje is, maar blijf het doen. Blijf het doen, zoals Margarethe Joersenaar ooit zegt, elke keer als ik de gelofte uitspreek, die eerste gelofte, de Nobelprijswinnares en schrijfster, die ook die gelofte kende van de Bodhisattva, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ze zegt, soms schaam ik me dat ik het doe, maar ik ben het blijven doen. Altijd opnieuw. Laten we daarmee terug de stilte ingaan.